Goed, dan gaan we verder bij de vijg. Ik had al gewezen op de kleur groen, maar dat is natuurlijk een heel gewone. Maar er is ook een andere kleur van een vijg, dat is namelijk paars. Dat is heel gek, maar het is wel zo. Er bestaan paarse vijgen. Hij is dus groen of paars. En bepaalde soorten die hebben een paarse vrucht. Overigens is het zo dat de vijg is feitelijk een hele grote familie van bomen. Een heel uitgebreide. Dit is er trouwens ook een, dat wist hij misschien niet. Maar dit is ook een vijg. Ja, een ficus noemen we dat, hè. Hebben ze mij verteld. Maar ficus, dat is Latijn voor vijg. Want u weet waarschijnlijk dat ik mijn talen bijzonder goed heb. Nou. Maar een ficus is een vijg. Er zijn dus verschillende soorten, maar ik kom daar zo meteen nog wel even op terug. Maar een van de soorten van de vijgen brengt inderdaad de paarse vrucht voort. Dat is, paars is een heel gemakkelijke kleur uit de Bijbel. Je moet twee andere kleuren kennen uiteraard en dan weet je ook wat paars betekent. Want de kleur paars is opgebouwd uit twee andere kleuren. Namelijk uit rood en blauw. En in de Bijbel beter bekend onder de naam purper. Purper. De menging van twee kleuren, van de kleuren rood en blauw. En als ik het nou vlug zeg, dan wordt het heel eenvoudig. Want blauw is de kleur van de hemel. De kleur blauw komt in de natuur trouwens bijna nergens voor als alleen aan de hemel. En dan ook in een heel groot vlak, hè. Maar goed, als al het gras blauw zou zijn, zou ik het niet mooi vinden. Maar dat de hemel blauw is, dat valt nog wel mee. Daar bovendien kijken we daar zo vaak niet naar, hè. Niet zo vaak zo omhoog. En bovendien, bij ons zie je dat natuurlijk niet zo vaak. Nee, dat is waar. Daar krijg je niet vaak de kans toe. Maar blauw is de kleur van de hemel in het algemeen. Blauw komt verder voor bij de Middellandse Zee, zal ik maar zeggen. En misschien bij het Uddelermeer als je je ultravioletfilter vergeet. Hè? Op je fototoestel, ja, dan wordt het water ook blauw. Maar water heeft natuurlijk alles met de hemel te maken. Want water is in ieder geval een beeld van God zelf. En vandaar dat water een blauwe weerschijn produceert. Dat is niet zo gek. Maar blauw is de kleur van de hemel en de hemelse dingen. In de Bijbel heet het trouwens meestal hemelsblauw. Wordt in één adem gezegd, hemelsblauw. En de andere kant, de andere kleur is scharlaken, namelijk rood. En rood heeft in ieder geval te maken met de aarde. Met nog een paar dingen meer. Maar in ieder geval met de aarde. De aardbodem heet in het Hebreeuws Adama. En uit Adama werd dan ook Adam geformeerd. God formeerde de mens. God formeerde Adam uit het stof der Adama. Namelijk uit de aardbodem. En Adam wordt dan ook vertaald met rood. De naam Adam betekent gewoon rood. En soms verklaart men de naam Adam als rode aarde. Maar dat is niet een vertaling, dat is een interpretatie. Omdat het begrip aarde en het begrip rood bij elkaar horen. Nou, hoe dan ook, rood heeft te maken met aarde en meer speciaal trouwens met heerschappij over de aarde, maar daar gaat het nou even niet om. Het punt is dat deze beide kleuren in de tabernakel voorkomen, in de tempel dus ook, hemelsblauw en scharlaken. Maar er hoort nog één kleur bij, dat is namelijk de menging in gelijke delen van deze beide kleuren. Dan ontstaat paars of purper, zoals het dan in de Bijbel genoemd wordt. En daarom is purper de kleur van de middelaar. Ja, dat zeg ik zo nadrukkelijk, omdat ik het ergens gelezen heb. Ik durf bijna niet te zeggen waar. Omdat het bij Melly Eldert was. Hè? Maar die zei dat purper is de kleur van de middelaar. En dat is volstrekt juist. Hoe ze dat weet, weet ik ook niet. Maar dat kan me ook niet schelen. Ik wist het al, want het komt uit de Bijbel. Purper is de kleur van de middelaar tussen hemel en aarde. In purper ontmoeten hemel en aarde elkaar. Ontmoeten blauw en rood elkaar en daarom is purper de kleur van de middelaar van het nieuwe verbond, namelijk Christus. En overal waar het maar in de schrift voorkomt en waar het in de natuur voorkomt, heeft het die betekenis. Misschien dat ik er later nog op terugkom. In ieder geval is het zo dat de kleur purper heel bekend is in een bepaalde steensoort, edelsteen, namelijk in de amethyst. Dat is een purperen kleur, paarse kleur. En daarom is amethyst eveneens de steen van de middelaar. Maar misschien dat ik daar straks nog even op terugkom. Het gaat erom dat die kleur paars ook gevonden wordt aan deze vijf. aan deze vijg. Dat betekent dus dat de middelaar en vruchtbaarheid iets met elkaar te maken hebben. En dat kan alleen maar natuurlijk wanneer we dat in verband brengen met de persoon van de Heer Jezus, die immers de middelaar is, inderdaad, tussen God en de mens, tussen hemel en aarde. En hij is tevens degene die veel vrucht draagt en die de eersteling is onder velen, onder de menigte. En vandaar dat de vijg soms, in bepaalde gevallen, paars van kleur is. Het bijzondere van de vijg is trouwens dat hij slechts zelden vers gegeten wordt. Dat kan wel, maar dat gebeurt bijna nooit, want gewoonlijk wordt hij gedroogd of geconserveerd in blik. En in die hoedanigheid verhandeld over de hele wereld. En het is dus een vrucht die wel degelijk zijn oorsprong vindt in het Midden-Oosten, met name in de landen rond de Middellandse Zee, en van daaruit over de hele wereld verscheept wordt. Er is een hele bijzonderheid in verband met deze vijg nog te melden. Het eerste wat ik moet noemen is dat deze vijgenfamilie inderdaad een grote familie is. En er is een heel bekende boom die ook deel uitmaakt van die familie. Dat wist u misschien niet, maar het is de moerbijboom. Een moerbij is een ficus, is een vijgenboom dus. En een gewone vijgenboom is ook een ficus, hè, volgens de terminologie van de natuurkundigen. En een moerbij is ook zo'n ficus, is dus een bepaalde soort vijgenboom. Die moerbij die komt in de Bijbel nogal eens voor. Niet al te vaak moet ik zeggen, maar hij wordt wel degelijk genoemd. En de moerbij kennen wij eigenlijk niet eens zozeer vanwege dat het een aardige boom is of zo, want het is wel een mooie boom hoor. Hij wordt zelfs speciaal voor de sier gekweekt. Maar de moerbijboom is het meest bekend, althans de witte moerbijboom is het meest bekend vanwege het feit dat hij gebruikt wordt voor de teelt van rupsen. Van zijderupsen, namelijk. Dat wil zeggen dat zijde in het algemeen zijn oorsprong vindt, notabene, aan de moerbijboom. De witte moerbij gaat het om, er bestaat ook een rode, het is net het oude verhaal weer als met de wijnstok natuurlijk, hè. Het is weer wit of rood. Wit in verband met God en rood in verband met de mensheid. En u weet dat die beiden zich verenigen in de persoon van Christus, die zowel de zoon van God is, wit dus, als ook de zoon des mensen, de zoon van Adam en daarom rood. Dus beide variëteiten komen voor. Maar de witte wordt gebruikt als boom waarin zijderupsen gekweekt worden. Want het bijzondere van deze rupsen is in de eerste plaats, ja, je moet ergens beginnen met vertellen, maar het bijzondere van die rupsen is inderdaad dat zij leven van het blad van de moerbijboom, van de witte moerbij. Niettemin een vijgenblad dus. Een beetje een omweg natuurlijk, maar het blad van de moerbijboom is wel degelijk een vijgenblad. En het bijzondere is van deze rups dat hij eet, hij leeft van het blad van de moerbijboom. Dat wil zeggen dat het beest de bekleding, de uiterlijke verschijning van deze vijgenboom opeet. Maar dat hij wordt speciaal op die bomen gezet en zelfs gekweekt, opdat hij een andere bekleding zou produceren. Want die rupsen, die worden natuurlijk niet gekweekt omdat het zulke aardige diertjes zijn. Integendeel, ik vind het een beetje lugubere beesten. Hè? Nog vrij grote rupsen zijn het. En er wordt ook niet gekweekt omdat er zulke leuke vlindertjes uitkomen. Want dat is allemaal niet de bedoeling. Ja, het moet natuurlijk wel. Hè, want ze zijn nodig voor de instandhouding van de soort. Maar ze worden niet gekweekt vanwege de vlinders, maar ze worden gekweekt vanwege de zijde die zij produceren. En het bijzondere is dat in het hele proces van het kweken van de zijderupsen, daar gaat het maar om één ding uiteindelijk, althans in de typologie, namelijk om wedergeboorte. Het is het oude verhaal. Komt altijd op hetzelfde neer. Het principe is in de eerste plaats dat die vijgenboom, die een beeld is van deze oude zienlijke wereld, en dat geldt natuurlijk speciaal voor zijn blad, dat deze moerbijboom, dat die gebruikt wordt om voedsel te verschaffen aan de zijderups, die uiteraard daarop gezet is, maar die wordt erop gezet omdat hij dat van nature ook doet. Hè. Hij zoekt van, die zijderups zoekt van nature die moerbijboom. Of eigenlijk is het zo, de zijdevlinder, hè. Die zoekt de moerbijboom waarin hij zijn eitjes legt. En het punt is dat de larven die daaruit komen, rupsen dus, hè, dat die rupsen die uit die eitjes komen, dus prompt beginnen met de bladeren van die boom waarop ze geboren werden, op te eten. Ze eten een oude oorsprong op, die van die moerbijboom. En nadat dat gebeurd is, na verloop van tijd, is het eigenaardig, dan produceren zij zijde. Ik kom er zo even op terug, maar het gaat me nou eerst even om het principe van het blad van die boom en die zijde. Want wat er gebeurt is dat een oude omhulling, een oud kleed, dus een oude schepping, wordt weggenomen, verdwijnt, wordt verslonden. En waartoe wordt het verslonden? Het wordt verslonden tot... Wie leest de Statenvertaling van jullie? Het wordt verslonden tot... overwinning. 1 Korinthe 15, daar gaat het over de dood, hoor. De dood. De dood werd verslonden tot overwinning. En zo gebeurt het met de oude schepping als zodanig. Er wordt verslonden, opgegeten tot overwinning. Namelijk omdat een nieuwe schepping daaruit zou voortkomen. Het punt is dat die oude wereld, het oude kleed van de boom, de moerbij, de vijg... verdwijnt, wordt opgegeten door die rups. Maar die rups die produceert in plaats daarvan zijde. En zijde wordt vervolgens gebruikt om weer een kleed te maken. Een beter kleed, overigens. Het meest primitieve kleed, eigenlijk het eerste kleed wat de mens droeg, was een kleed van vijgenboombladeren, zal ik maar zeggen. Maar het gaat erom dat dat eerste kleed prompt vervangen zou worden. Dat is wat bij de mens gebeurde. Bij Adam en Eva, want zij hechten zich vijgenbladeren aan een, maar dan ben ik weer terug bij die dubbelzinnige uitspraak. Boombladeren hebben de gewoonte om te verdorren en af te vallen, dus een erg geschikte bedekking is het niet. Want stel je voor dat het herfst zou worden, zal ik maar zeggen. Hè? Ja, dan krijg je, want dan wordt het kouder, hè? Dan krijg je het koud van, dat is inderdaad zo. En wat er dan ook gebeurt... is precies wat de schrift meldt, dat de Heer verschijnt aan Adam en Eva en dat de Heer hen kleedt in wat anders. In het kleed van iemand anders, in het kleed namelijk van een dier. En natuurlijk, dat spreekt over het feit dat er zonder bloedstorting geen vergeving is en dat er bloed moet vloeien alvorens de mens gerechtvaardigd wordt voor God. Dat is natuurlijk allemaal waar, maar je moet oog houden voor het principe dat dus het ene kleed vervangen wordt voor het andere. Dus kortom, het is een beeld van hoe de nieuwe schepping tot stand komt, waarbij het ene kleed uitgeworpen wordt omdat het verouderd is en vervangen wordt door een nieuw kleed. Dat is wat God met de hele schepping doet. Hij werpt het uit, het is zijn kleed, hij werpt het uit en hij doet een nieuw kleed, namelijk een nieuwe schepping aan. En dat principe drukt zich dus uit in de hele schepping als zodanig nu. En met name ook in dat kweken van die rups op die moerbijbomen. Want het ene kleed wordt opgevreten door die rupsen en het andere wordt geproduceerd door diezelfde rupsen. En die rups is dus naar natuurkundige normen een parasiet. Omdat het leeft ten koste van de boom. Ik weet ook niet precies hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Want ze hebben mij wel eens verteld dat als een boom, als je daar alle bladeren van afhaalt, alle groene bladeren van afhaalt, dat die bomen dan doodgaan. Omdat die nodig zijn voor de stofwisseling van de boom. Dus hoe ze nou zo'n moerbijboom in stand houden, dat is me ook niet recht duidelijk, zal ik maar zeggen. Maar één ding weet ik, die rupsen die eten dat blad af en ze produceren zijde. En zijde wordt geacht een van de meest kostbare stoffen te zijn waar kleding van gemaakt is. In de Bijbel komt het slechts heel zelden voor, moet ik zeggen. Ik meen dat het voorkwam in Ezechiël 16. Overigens niet zo'n fraai hoofdstuk, hoor. Ja, daar staat in Ezechiël 16 vers 10 dat de Heer spreekt over en tot Israël en zegt, Ezechiël 16 vers 10, ik bekleedde u ook met gestikt werk en ik schoeide u met dassenvellen en omgorde u met fijn linnen en bedekte u met zijde. Dat wil zeggen dat zijde het opperste kleed is wat gedragen werd. In dit geval in verband met Israël. Maar zowel linnen als zijde zijn een beeld van wedergeboorte, van nieuw leven namelijk. Linnen speelt in de Bijbel ook een rol, hè? In de Bijbel kennen we twee soorten kleding, twee stoffen waarvan kleding gemaakt worden. Het ene is wol. Dat wil zeggen, dat is een natuurlijke bekleding al van dieren, haren namelijk. De wol van schapen is de vacht van schapen. Dat wil zeggen dat de mens zich in een natuurlijk kleed hult, zij het dan dat het van een ander afkomstig is. Maar de bedoeling is dat dat wollen kleed uitgedaan wordt, dat het natuurlijke kleed vervangen wordt door een ander kleed, namelijk dat van linnen. En alleen al het proces van het bereiden van linnen is een uitbeelding van wedergeboorte. Het is eenzelfde soort proces als dat van het bakken van brood. Ik weet niet of u zich dat herinnert van de vorige keer. Toen heb ik dat vlug even verteld. Hè? Over tarwe die gemaaid wordt en die te drogen gezet wordt. En die in busselen gebonden wordt, geschoven. En die gedorst wordt op de dorstvloer. En daarna gemalen wordt tussen twee molenstenen. Dan gekneed wordt en vermengd met olie en zout. En dan gebakken wordt in de oven. En dan uiteindelijk is daar een keer brood. Dat wil zeggen, het heeft een heel oordeel achter zich. En is dus een beeld van wedergeboorte, namelijk van opstanding. En datzelfde proces vinden we ook in verband met linnen, wat begint met vlas, wat gemaaid wordt en wat, ik weet het niet, want ik heb het helemaal niet bestudeerd, maar als ik me goed herinner, wordt het in de sloot gegooid en moet daar maanden blijven liggen of zoiets, om te gaan liggen stinken en rotten. En, hè, want er moet iets losgemaakt worden, wat er niet bij hoort. Hè? En dat gaat door het rottingsproces. Dat is hetzelfde als gisting, hoor. Dat is allemaal bederf. Hè? Ja, ja. En nou ja, goed. En dan wordt het uit de sloot gehaald onder een ondraaglijke stank, naar ik begrepen heb. En dan wordt het over de hekel gehaald. Ja, letterlijk dus, in dit geval. Hè? Letterlijk over de hekel gehaald, gekampt dus eigenlijk. Zodat dat wat niet nodig is eruit verdwijnt. En dat wat men wel nodig heeft overgehouden wordt. En dat wat men dan overhoudt, dat wordt dan eens een keer gesponnen, geloof ik, tot draden. En zo kom je ongeveer aan linnen. Helemaal precies weet ik het niet. Maar zoiets is het. Kortom, het is een kleed wat ontstaat door of uit het oordeel. En is daarom een beeld van een nieuwe schepping. Die uit het oordeel of door het oordeel tot stand komt. Het oude verdwijnt en het nieuwe verschijnt. En let maar eens op wat er bij, in verband met de priesters gezegd wordt over kleding, over wol en linnen. Waarbij wol de oude schepping symboliseert het oude kleed en linnen symboliseert het nieuwe kleed. Klederen spelen trouwens sowieso een belangrijke rol in de schrift, omdat ze op een of andere wijze een uitbeelding zijn van de schepping. Het zij de oude, het zij de nieuwe. Maar goed, in verband met dat kleed wordt in Ezechiël 16 ook genoemd niet alleen linnen, maar bovendien ook met zijde, want het is het meest kostbare feitelijk wat er is. Maar ook zijde is net als linnen een beeld van opstanding. Een zijde kun je zeggen, daarvan kun je zeggen dat het de vervanging is van het vijgenblad, als het er nou helemaal over gaat, en daarom is het een beeld van opstanding. Maar ik heb het nog niet gehad over de wijze waarop dan eigenlijk die zijde tot stand komt, want het bijzondere is natuurlijk dat die zijde geproduceerd wordt door een rups, en maar een rups zelf is al een uitbeelding van wedergeboorte. Van precies hetzelfde principe. Hè? Want een het eigenlijke beest waar het over gaat is niet een rups, maar het gaat om een vlinder. Want de rups is slechts een bepaalde fase in de ontwikkeling van het beest, zeggen wij, hè, tot vlinder. Want de zaak is deze, dat het gaat om een zijde vlinder die op een gegeven moment eieren legt. En die plant in dit geval dan in die, bij voorkeur in die moerbijboom, wanneer die tenminste voorhanden is. En die eitjes die komen na verloop van dagen, weet ik veel hoe lang, komen ze uit. En daaruit verschijnt dan, eerst wordt het een made genoemd geloof ik, maar uiteindelijk is het dan een rups. Hè? Het ontwikkelt zich tot rups of een larve, maar een rups en een larve is precies hetzelfde. Dus een wormachtig wezen. Zo'n beest wat met heel veel poten aan de stoffelijke wereld vastzit. Of op de grond loopt, maar in dit geval dan op een vijgenblad of op een moerbijblad rondloopt. Het schijnt ook een hele lange te zijn. Als ik het goed begrepen heb, kan die zelfs 8 centimeter worden. Een rups van 8 centimeter. Moet je opletten. Een rups van 8 centimeter. Daar moet je geen aandacht verder aan besteden. Maar er wordt verder gezegd het is gewoon zo, dat op het 8e segment van het achterlijf, ook achterlijf hoef je geen aandacht aan te besteden verder, maar op het 8e segment van het achterlijf bevindt zich een hoorn. Dat is een rups met een hoorn op het achtste segment van het achterlijf. Verder niet. Dus 8 centimeter lang, maar nogmaals, ja, centimeters komen in de Bijbel niet voor en in de oudheid niet, dus dat zegt maar niks. Daar mag je geen conclusies aan verbinden. Maar een hoorn op het achtste segment van het achterlijf. En u weet, een rups bestaat uit segmenten, hè? Van allemaal stukjes, die worden aan elkaar genaaid, weet je wel, met een draadje erdoor. En als je dan een trek, beweegt die, hè? Nou, als je gaat vissen tenminste. Nou, waar het om gaat is dat deze rups die hoorn heeft op het achtste segment. Dat is heel eenvoudig wat dat betekent, hoor. Want 8 heeft te maken met een nieuwe schepping, met opstanding. Met het begin van de nieuwe week, zal ik maar zeggen. Met de dag van de opstanding van Christus, want dat was op een 8e dag. Na de Sabbat namelijk, de dag na de Sabbat, de 8e dag. Dus het heeft te maken met opstanding en daarom heeft het te maken met een nieuwe schepping. En hoorn heeft in het algemeen te maken met koningschap. Dat is heel eenvoudig, want de Bijbel spreekt er uitdrukkelijk over, hè, over een hoorn en koningschap. Want er komen soms in de schrift ineens 10 hoorns bij elkaar voor, soms samen op 1 kop. En dan staat er gewoon bij, die 10 hoorns die gij gezien hebt, zijn 10 koningen. Ja. 10 hoorns en 10 koningen, hè? Niet 7. Nee, dat is goed. Het gaat er maar om dat hoorns in de Bijbel een beeld zijn van koningschap, van koninkrijken. En dat is zo omdat ze een beeld zijn van de koning zelf, van de persoon van de koning. Vandaar dat we in Daniel 7 en Daniel 8 bijvoorbeeld, een hoorn tegenkomen die een mond heeft en die ogen heeft en die grote dingen spreekt tegen de Allerhoogste. Want een hoorn is de uitdrukking van macht en daarom van koningschap. Het is heel eenvoudig, hè? Een mannelijk schaap heeft horens. Waarom? Omdat het schaap een uitbeelding is van de Messias. En die is geroepen tot koningschap en vandaar de ramshoorn. Kun je heel erg mee verder, hoor. Verder, hè? Want een ramshoorn die wordt voor andere dingen gebruikt dan alleen maar om te vechten. Hè? Want ramshoorns komen eigenlijk meestal voor wanneer ze al niet meer op de kop van de ram zitten. Maar wanneer ze gebruikt worden in het fanfareorkest, hè? Als toeter, ja, om het oneerbiedig te zeggen. Want ramshoorn is een muziekinstrument. Er wordt op geblazen en dan brengt het geluid voort. En de hoorn, de bezuin is het soms vertaald. Die hoorn, die bezuin, die ramshoorn, die klinkt wanneer God spreekt. Dat is niet zo gek, omdat die hoorn zelf een beeld is van de koning. En die koning is uiteraard Christus, het ram. Of de ram en het lam, want het lam kan mannelijk zijn natuurlijk. Hè? De hoorn is een beeld van Christus zelf en daarom is het vanzelfsprekend dat de hoorn geluid kan geven. Want Christus is het woord. Christus is degene die spreekt. Als God spreekt is daar Christus. Hij is het spreken van God en vandaar dat een hoorn gebruikt wordt als instrument om de stem van God uit te beelden. En soms geeft de hoorn ook gewoon rechtstreeks een boodschap door. En zelfs tot in onze dagen heeft de hoorn die functie. Want je kunt in militaire dienst nog steeds hoornblazer worden. Dan kom je in het museum te werken, denk ik, vermoedelijk. Maar nee, maar ik ben hoornblazer geweest in dienst. Ik heb zo'n ding moeten blazen, hè. Niet de revij, want dan waren ze allemaal te laat wakker altijd, hè. Dus de revij werd gedaan met een bandje. Dat was altijd playback. Maar verder de vlaggenparade en dat soort dingen meer, dat gebeurde wel degelijk op een trompet. Dat wil zeggen dat de trompet altijd en tot in onze dagen gebruikt wordt als een instrument om de signaal door te geven. Om bevelen door te geven van bovenaf. Want de bazuin is de uitdrukking van de stem van de koning. En zo lezen we dat soms in één adem in de schrift. Dat God spreekt en dat de bezuin klinkt. Staat in één adem genoemd soms, hè? Nou, dat vanzelfsprekend, maar dat is hetzelfde. Het een is een beeld van het ander. De bezuin, de ramshoorn spreekt, is een beeld van de stem van God. Daarom wordt de bezuin gebruikt in de schrift om Israël te verzamelen. Want als God spreekt, zal hij door zijn woord Israël verzamelen. Als de Heer verschijnt aan Israël, als het woord van God dus verschijnt in Israël, dan wordt Israël verzameld. Dat kan niet missen. met een bazuin van groot geluid. En daarom wordt de gemeente, wij dus, daarom wordt de gemeente ook verzameld naar de hemel straks met de stem van de bazuin. De bazuin klinkt, want de koning spreekt. De koning zwijgt nu. Dat is de tijd waarin wij leven. Waarin de ramshoorn zwijgt, waarin de koning zwijgt en zich verborgen heeft. Maar zodra die koning gaat spreken, is het eerste wat hij doet met die stem de zijnen tot zich nemen. En vandaar dat de bazuin klinkt bij de opname van de gemeente. Het is een verzamelteken en tegelijkertijd is het ook een teken van optrekken tot de strijd. Want zo wordt het ook gebruikt in de schrift. Ja, ik geef daar geen bijbelteksten van, want je zoekt het gewoon zelf even op met de concordantie. De bazuin, hè? Of de shofar. Is het dan in het Hebreeuws. Dan kom je al die teksten zomaar tegen, krijg je ze precies op een rijtje. Dus het is verzamelen, het is een optrekken tot de strijd. Die twee dingen hangen uiteraard samen. Maar verder wordt er gezegd dat de bazuin, dat als de bazuin klinkt, dan is de koning daar. Of dan wordt iemand tot koning uitgeroepen. Als de bazuin klinkt, dan is Absalom koning te Hebron. Als de bazuin klinkt, dan zou Jehu koning zijn. En als de bazuin klinkt, dan is Christus koning uiteraard. Daar gaat het om. Dat is allemaal een uitdrukking van dezelfde dingen. Dan moet ik even denken hoe ik daar nou weer, hoe ik daar nou weer opkwam. Want die hoorn van de rups. Ja, die hoorn van de rups. Op het achtste segment. Het punt is dat die hoorn op het achtste segment van die rups dus inderdaad spreekt over het koningschap van Christus. En in verband met een nieuwe schepping. Namelijk die acht. Koningschap. Over een nieuwe wereld. En dat is precies wat die rups zelf vervolgens uitbeeldt. Want het aardige van rupsen is dat ze dat niet lang blijven. En dat het ook niet de bedoeling is. Ja, ik weet het niet hoor. Maar ik weet niet hoe de natuurkundigen dat soort dingen bekijken. Maar waarom legt een vlinder nou een ei en komt daar geen vlinder uit? Maar waarom komt daar nou een rups uit? Ja, er worden hele moeilijke verhalen opgehangen, maar dat vind ik ook een beetje dwaas hoor. Want ik las laatst nog een verhaal erover waarbij gezegd werd dat het zo was omdat een insect die heeft een soort harnas, hè, waarin als een buitenste omhulling. En dat zou anders niet snel genoeg kunnen groeien of zo. En daarom moest het beest eerst groot worden en pas dan de gedaante van een insect aannemen met het harde schild en zo. Maar het verhaal gaat meteen verder van hoe zo'n schild dan groeit, want het groeit wel. Dus de argumentatie die deugt natuurlijk niet. Zo'n schild groeit wel, het breekt namelijk en de gaten worden opgevuld. Dat is zo ligt het ongeveer. Of het breekt en het wordt afgeworpen en er zit een nieuw, namelijk groter schild onder. Dat is ook een gebruikelijke vorm en zo gebeurt het bij insecten nogal eens. Dus het kan best groeien en als het langzaam kan, kan het snel ook. Dat is makkelijk genoeg, dan maak je een film van en draai je versneld af. Ja, dat maakt helemaal niks uit. Als het langzaam kan, kan het ook snel. Nou. Dus dat is allemaal maar onzin. De vraag blijft dus waarom wordt het eerst een rups en wordt het pas daarna een vlinder. Wel, is heel eenvoudig omdat God daarin dat principe van die wedergeboorte uitdrukt. En er is geen mooier beeld vind ik persoonlijk van wedergeboorte dan dat van de vlinder. Want als je er niks van weet en je ziet een rups en een vlinder naast elkaar, dan zou je zweren met totaal, maar dan ook totaal verschillende dieren te maken te hebben. Ze hebben niets met elkaar gemeen, maar dan ook niets. En toch is hetzelfde beest. Want dat wat een rups is, wordt een vlinder. En die vlinder is precies hetzelfde dier, hetzelfde wezen als die rups. En toch is het anders. Toch is het heel verschillend. Nou, dat is wedergeboren. Wat de rups uitbeeldt, is dat het gaat om een worm. In principe is het een worm. En dat geldt voor elke larve vanaf van alle insecten. Het is in principe een worm, soms met pootjes, soms zonder pootjes, het hangt er vanaf. Maar in principe is het een worm, dat wil zeggen, het is dat wat in de aarde woont, dat wat aan de aarde vastzit, wat heel laag is. Een worm is ook laag, het richt zich gewoonlijk niet op. Nou, sommige rupsen doen dat wel, de spanrupsen. We doen het een beetje, hè. Maar laten we maar zeggen dat de uitzonderingen dan de regel bevestigen, want daar ga ik maar niet dieper op in. Maar het principe is dat het aards is met veel poten vastzit aan deze oude wereld. En wat er gebeurt is dat het beest wegkruipt, kruipt in zijn hok, doet de deur dicht, bij wijze van spreken. En als hij daarna weer naar buiten komt, is hij van gedaante veranderd. Dan gaat na verloop van tijd het deurtje weer open. wordt kapot gebeten en dan komt daaruit een vlinder. Een totaal ander beest. Een beestje wat even een poosje op de tak moet blijven zitten om op te drogen, want zo gaat dat. Hè? Want al wat geboren wordt, dat wordt geboren uit water en is dus nat en moet dan eerst drogen. Ja, ja, want de hele wereld bestaat, er komt tevoorschijn uit water. Dus je moet drogen, die vleugels moeten drogen en dat is maar even en dan fladdert dat beest weg. Ja, van bloem tot bloem, maar eigenlijk de hemel in, want daar komt het op neer natuurlijk, hè. Het is van een aardsdier geworden tot een hemelsdier. En heeft als een domein precies wat de vogels ook hebben. En dat is dus de hemel, de vogelen des hemels. Dat is wedergeboorte. En dat is waar het om gaat, dat een vlinder, dat gaat om een vlinder. En let wel, als die vlinder het ei legt, is het de bedoeling van het ei dat er een vlinder uitkomt. Uiteindelijk. Niet dat er een rups uitkomt, maar dat er een vlinder tot stand gebracht wordt. Het gaat om de instandhouding van de soort, zullen we maar zeggen. Dus de vlinder legt een ei met de bedoeling dat er een vlinder uitkomt. Dat is makkelijk genoeg. Maar het gebeurt alleen niet in één keer, maar er zit een fase tussen. Nou, dat is het hele verhaal. Dat is het hele verhaal. Want Gods bedoeling is dat er een schepping tot stand komt. Maar de wereld waarin wij leven, is niet de definitieve. Die wereld van ons vandaag de dag is te vergelijken met de rups. Aards, uit de aarde aards, of hoe je dat maar precies zegt. Dat wil zeggen, het is een tijdelijke vorm van dat wat het uiteindelijk worden moet. Want wat het worden moet, is niet deze wereld die wij de oude schepping noemen, maar is een nieuwe schepping die er is in Christus. En die komt tot stand via wedergeboorte. Dat is niet eens een kwestie dus, want dat kan ik nou mooi toelichten. Het is niet eens een kwestie van er is eerst dat en daarna wordt het dat. Het is zelfs zo dat het van oorsprong de bedoeling is, zoals bij die vlinder en de rups, dat het de bedoeling is dat er eerst iets komt in een tijdelijke verschijningsvorm, opdat daarna die nieuwe wereld tot stand zou komen. Wat ik bedoel te zeggen is dit, dat deze wereld waarin wij leven, die kwam tot stand, nou laten we maar zeggen, in de 7 dagen van Genesis 1. Maar om het nou helemaal precies te zeggen, het is dus zo dat die wereld die daarin tot stand gebracht werd, of gemaakt werd, zoals de normale term daar luidt, dat die wereld niet de wereld is zoals het Gods bedoeling was. Dat wil zeggen, het was niet het definitieve. Het was niet af. Sommigen denken dat. Sommigen denken dat daar af was, dat het daarna misging en dat God dan vervolgens, in het gunstigste geval dan, dat God dan vervolgens maar een nieuwe wereld maakt, een nieuwe schepping, hè? Ter vervanging van die oude die nou eenmaal mislukt is. Het punt is dat die oude helemaal niet mislukt is. Het was de bedoeling dat hij zo zou zijn zoals hij is, opdat hij veranderen zou of vervangen zou worden voor, want dat is hetzelfde, een nieuwe schepping. En beide dingen worden geleerd in de schrift, in verband met deze wereld, in verband met de oude mens, in verband met de oude aarde. Namelijk dat die vervangen moet worden voor een nieuwe, of nog anders, dat er uit deze oude een nieuwe zou voortkomen. Beide dingen zijn waar. Eerst die rups zou komen, en waarna die rups veranderd zou worden in een vlinder, of vervangen zou worden voor een vlinder, want dat maakt in wezen niks uit. Maar het is één geheel, één wereld, blijft hetzelfde beest, en het blijft dus ook hetzelfde ding. Het blijft gaan om de schepping. Daarom is het ook niet terecht om te zeggen dat deze wereld waarin wij leven mislukt is. Dan zou je moeten zeggen dat als er uit het ei van een vlinder een rups komt, dat mislukt zou zijn. En het is niet mislukt. Helemaal niet. Alleen wat die rups uitdrukt in zijn gedrag, is inderdaad dat deze oude wereld verdwijnen moet. Niet alleen doordat hij dat blad van die moerbeiboom opeet, maar ook doordat hij zichzelf opsluit, ingraaft, ik weet niet precies hoe dat gaat, maar in ieder geval hij spint zich in, hij bindt zichzelf. Ja, ja. En daarna komt hij weer tevoorschijn na verloop van tijd als een totaal andere wezen. En natuurlijk, in de eerste plaats spreekt het over de Heer Jezus zelf. Want wat er gebeurt is dat die rups Inspint heet dat. Hè? Dat doet elke larve van insecten, maar de een doet het wat anders dan de andere. Maar deze rups die spint zich uitdrukkelijk in. Ik heb begrepen met een draad van zo'n pakweg minstens 300 meter lang, maar het kan oplopen tot 1,5 kilometer lang. Dat wil zeggen een draad van 1500 meter. Moet je eens proberen, een draad van 1500 meter om een rups te wikkelen. Hè? Nou, dan zal ik het nog gekker maken. Je moet eens proberen zo'n draad van 1500 meter om jezelf te wikkelen. Nou, je gaat gewoon staan en dan maar draaien natuurlijk. Hoe een rups dat doet, weet ik niet. Maar hij krijgt het voor elkaar, waarbij gezegd moet worden dat die draad waarmee hij zich inspint, die produceert hij zelf uiteraard. Hè. Die wordt hem niet aangereikt via de supermarkt of via de, weet ik het. Maar dat is een draad die hij zelf produceert uit zijn bek, uit zijn kaken. Want er komt nogal heel wat voort uit de mond over het algemeen. Vanzelfsprekend, zou ik bijna willen zeggen. Hè. En dat is ook dubbelzinnig, ik zeg het er maar bij. Hè. Vanzelfsprekend komt het uit de mond voort. En wat die rups voorbrengt is dus uit twee klieren, uit zijn kaken, die draden. Die draad waarin hij zichzelf inwikkelt, waarmee hij zichzelf dus eigenlijk gevangen zet, vrijwillig, met eigen middelen, om vervolgens de oude mens, om laat ik het maar meteen dubbelzinnig zeggen, om de oude mens af te leggen. Want dat is wat gebeurt. De oude rups wordt afgelegd. Hè? Of het oude beest, ik weet niet hoe je dat moet zeggen, het oude insect, hè? Dat weet ik niet. Maar in ieder geval, hij bindt zich in, hij verdwijnt. En dat is waar het in de kweek natuurlijk om begonnen is. Want wat er gebeurt is, dat alleen de buitenste laag van die cocon, want zo heet zo'n ding, hè? Dat de buitenste laag van die cocon, dat is een vrij harde laag, die wordt weggebroken. En daarna pakt men het draadje vast. Het zijde, ja, weet ik niet hoe. Maar en het wordt afgewikkeld. 300 meter tot 1,5 kilometer draad van één zo'n cocon, één zo'n zijderups. En die draden worden dan verwerkt tot zijde, worden weer gesponnen of zo. Dat weet ik ook niet zo precies. En daar worden dan wordt onze zijde van gemaakt. Onze kleding, zijdekleding, wordt daarvan geproduceerd. Dat wil zeggen, het is puur van dat wat uit de mond van de zijderups uitging. Ja, dat is punt 1. Gekleed waardoor? Door het woord, door dat wat uit de mond uitging. Maar bovendien, het werd oorspronkelijk gebruikt voor eigenlijk de dood van de rups. Want daar komt het op neer, de rups verdwijnt immers. Eigene beweging en door het woord. Want door dat wat uit de mond uitging. En zo is het precies gegaan met de Heer zelf. Uit zijn eigen woord, of door zijn eigen woord, ging hij de dood in. Door zijn eigen woord gaf hij zichzelf op. Hij zegt, zie ik kom, o God, om uw wil te doen. Maar wiens wil was dat eigenlijk? Zijn eigen wil. Die hij ook onder woorden bracht. Van de Heer wordt geleerd dat hij geloofde. Ja, ja, in de schrift. Maar wiens woord was dat? Zijn eigen woord. Zie? En zo is het met die rups ook. Dat wat uit zijn mond uitging, bracht de rups zelf in feite de dood, maar tegelijkertijd, en daar ging het natuurlijk om, nieuw leven. Want als niemand daarin ingrijpt, dan als niemand die cocon kapot trekt, zal ik maar zeggen, om een zijde van te maken, dan betekent dat na verloop van tijd die cocon van binnenuit stuk gebeten wordt en dat daaruit tevoorschijn komt een vlinder. En als dat geen opstanding is, weet ik het niet meer, hè. De dood verslonden tot overwinning, wel, dat wordt daarin tot uitdrukking gebracht. Zie? En dan zie je dat op alle mogelijke manieren, in die moerbijboom en in die zijderups, het begrip van opstanding tot stand gebracht wordt. Wel, tot zover over deze moerbijboom en deze zijderups die normaal een vlinder wordt, zou je zeggen. Oh ja, de moeder moest het nog even zeggen. Ja, dat is waar ook. Er was laatst een oude tuinman die zei, een moerbijboom, als je die plant, of als je verzet, dan moet je naar het slachthuis. En dan moet je een emmer bloed halen. En die moet je onder de boom uitstorten op de grond. Hè? Doen ze het elk jaar?
In Afrika hebben we gezien, elk jaar worden 2 emmers bloed bij de moerbijboom
gegooid. Ja, zie je wel. Dus een moer bij boom leeft van bloed. Nu is het zo dat, het schijnt zo te zijn dat bloed erg veel verwerkt wordt tot kunstmest. Voor mestingsdoeleinden gebruikt wordt. Maar dat maakt het beeld alleen maar sterker natuurlijk. Maar het geldt speciaal voor de moerbijboom dat er gewoon bloed gestort wordt. Zuiver bloed op de grond. Opdat de boom daarvan zou leven. En dan moet je eens kijken, hoe komt die zijde tot stand? Een heel ingewikkelde weg. Maar in ieder geval op alle mogelijke manieren wordt uitdrukking gegeven aan dat beeld van dood en opstanding. Van het afleggen van het oude. Want daar spreekt bloed uiteraard ook van. Het afleggen van het oude en het tot stand komen van het nieuwe. Wedergeboorte dus. Datzelfde principe, dat wordt ook op andere wijze in de vijgenboom tot uitdrukking gebracht. Want dan keer ik maar weer even terug naar de normale vijgenboom. En er is nog één bijzonderheid van die vijgenboom op te merken. Dat zijn dingen die wel degelijk bekend zijn. Vooral omdat de mens zich zo intensief met de kweek en met natuurbeheer bezighoudt. Dat is namelijk dat de vijgenboom, als alle bomen en planten, bevrucht moet worden. Moet namelijk bestoven worden. Nu is het bij een vijgenboom wat ingewikkeld. Ik heb het nog steeds niet helemaal begrepen. Omdat die bomen nou een keer in Nederland zo goed als niet voorkomen. Het punt is dat je hebt twee soorten vijgenbomen. En je hebt ook twee soorten bloemen aan de boom. Je hebt mannelijke en vrouwelijke bloemen die weer totaal verschillend zijn. En weer in bepaalde relatie tot elkaar staan. Het is net alsof over de mensen heb, hè. Zijn totaal verschillend, maar staan in een bepaalde relatie tot elkaar. En het punt is dat die mannelijke en vrouwelijke bloemen uiteraard een rol spelen in de voortplanting van de boom. Namelijk in verband met de zaadzetting. En daarvoor is het nodig dus dat de bestuiving plaatsvindt. Het stuifmeel van de mannelijke bloem moet naar de stampen van de vrouwelijke bloem. Iets dergelijks in ieder geval. Ik heb het jaren niet meer gedaan, zal ik maar zeggen. Maar zo is het. Maar het aardige is nu, kijk, zo'n boom kan dat zelf niet. Daar moet je op letten. Want in de natuur is het dus blijkbaar zo dat er heel wat dingen zijn die leven, die zich voortplanten, maar niet zelf voor hun eigen voortplanting kunnen zorgen. Dat moet geregeld worden. Een belangrijke zaak, belangrijk principe. Want de nieuwe schepping komt ook inderdaad niet automatisch tot stand. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet voor gezorgd worden. Iemand moet voor die bevruchting zorg dragen. Dat moet ergens door gedaan worden. Maar het bijzondere is nu dat deze vijgenboom bestoven wordt door de galwesp. Galwesp heet dat. Nou, dat is een heel ingewikkeld verhaal over die galwesp. Maar in ieder geval is het zo dat de galwesp als insect zich ongeveer gelijk gedraagt als die vlinder waar we het net over hadden, als die zijdevlinder. Want die galwesp legt ook zijn eitjes in een vijgenboom. In vijgenbomen, moerbijbomen net zo goed trouwens hoor. Maar speciaal gewoon in de normale vijgenboom. En dat betekent dat die eitjes tot ontwikkeling komen, dat die larven tot ontwikkeling komen in de vijgenboom en zelfs speciaal in de bloemen van de vijgenboom. En dat heeft tot gevolg dat de galwespen, de ouderen namelijk, in en uit vliegen in de bloemen van de vijgenboom. Net zo goed als bijen bloemen binnengaan, niet om er eieren te leggen trouwens, want dat doen ze weer ergens anders. Daar hebben we het misschien ook nog over vandaag, hè. Maar bijen gaan ook de bloemen in en uit en zorgen dus voor bestuiving van bepaalde planten. Maar daar gaat het nou even niet om. Het gaat erom dat die galwesp, die doet dat in de vijgenboom. Die gaat bloem in, bloem uit, mannelijke en vrouwelijke bloem langs. En de galwesp zorgt dus feitelijk voor de bevruchting van de vijgenboom. De vijgenboom wordt in stand gehouden door zo'n wesp, door een galwesp. En dat is dus een parasiet op de vijgenboom in het algemeen. Nu, maar het eigenaardige is dat dit beeld in feite een negatief beeld is. Want die vijgenboom heeft in het algemeen een nogal negatieve toepassing in de schrift. En het instand houden van de vijgenboom heeft dat daarom ook. Nu is het zo dat de wesp in het algemeen, want het is een hele uitgebreide familie hoor, maar dat de wesp in het algemeen de grote vijand is van de bij, hè? De wesp is een vijand van de bij. Ze behoren tot eenzelfde soort familie of ras. Of, daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar in ieder geval, het schijnt familie te zijn of zo. Iets van de achterneef van zijn zwager of zo schijnt het. Maar dat weet ik niet precies. Maar in ieder geval, een wesp in het algemeen is de vijand van de bij. Een doodsvijand zelfs van de bij, hoewel het familie is. Ik denk dat het iets te maken heeft met Jacob en Esau en dat soort dingen meer. Maar misschien dat ik daar later nog over kom te praten. Maar deze wesp is van nature een vijand, niet alleen van de vijgenboom, maar ook van de bij en daarom van Israël, waarover dus later meer. Het punt is dat dezezelfde wesp wel degelijk zorgt voor de instandhouding van deze vijgenboom. Maar wat je moet leren uit de schrift is in ieder geval dat de instandhouding van de vijgenboom in vele gevallen negatief beschouwd wordt, omdat het bij de vijgenboom slechts gaat om de uiterlijke dingen. En de uiterlijke dingen, wanneer we ze losmaken van al het andere, zijn negatief. Uiterlijke dingen hebben alleen een functie, hebben een positieve functie, wanneer ze gevuld worden. Wanneer de uiterlijke dingen inderdaad de bekleding of omkleding zijn, of desnoods de openbaring zijn van de onzienlijke en dus innerlijke dingen, maar de uiterlijke dingen als zodanig zijn zinloos. En het punt is dat vijgenboom een beeld is in ieder geval van deze wereld, maar dat deze wereld dient te verdwijnen. En daarom spreekt de Bijbel zo uitdrukkelijk over het afleggen van de oude mens, over het oordeel wat over deze wereld gekomen is, over het feit dat de wereld voor God gestorven is, omdat de Heer Jezus stierf voor de wereld. Dat wil zeggen dat voor God deze oude wereld feitelijk heeft afgedaan. Daarom is het niet positief om te spreken over de voortzetting of instandhouding van de vijgenboom. Dat hoort in principe niet zo. Die vijgenboom die moet afsterven, die moet doodgaan. En ik moet natuurlijk bijzeggen dat ik nou praat over de vijgenboom als beeld van deze tegenwoordige oude wereld. Dat neemt niet weg, maar dat wordt wat ingewikkeld om het uit te leggen. Het neemt niet weg dat deze tegenwoordige wereld wel degelijk ook vrucht zal dragen. In de zin van dat in deze wereld, nog in deze wereld, de Heer zijn koninkrijk zal oprichten. En dat in verband met dat koninkrijk gezegd wordt dat de vijgenboom vrucht draagt. U kent waarschijnlijk die profetie uit Matthäus 24, waar gezegd wordt dat de vijgenboom zal uitbotten, namelijk bij de wederkomst van Christus, en dat het dan nog maar hooguit één generatie duurt voordat de zomer er is, namelijk voordat dat koninkrijk van Christus over de hele aarde gevestigd zal zijn. Het punt is dat de vijgenboom dus wel vrucht draagt, maar dat het desondanks de bedoeling is dat hij verdwijnt. Er gaat niks vanaf. Want de vijgenboom heeft te maken met deze oude wereld en eventueel met het oude Israël. Maar hoe dan ook, hoewel in deze oude wereld vrucht gedragen wordt en hoewel de Heer zijn koninkrijk opricht in deze oude wereld, zal toch deze oude wereld plaats moeten maken voor een nieuwe. Dus het blijft waar dat deze tegenwoordige uiterlijke wereld ooit een keer zal moeten verdwijnen. Wel, dat is het principe waar het om gaat. En daarom is de wesp in het algemeen een beest met een negatieve betekenis. Omdat het de dingen in stand houdt, niet alleen de vijgenboom trouwens, hè, maar dat het de dingen in stand houdt terwijl ze zouden moeten verdwijnen. En de wesp wordt dan ook in het algemeen gezien als een parasiet. En ik ken iemand die ze doodsbenauwd voor, hè? voor de steek. Van een wesp. Maar het is opmerkelijk hoe juist de vijand van de bij, waarover ik dus later nog wat zal vertellen, hoe juist de vijand van de bij degene is die de vijgenboom in stand houdt. Want de bij is in ieder geval een beeld van Israël en de vijgenboom is dat ook. En het is gekke, als je van bij en vijgenboom zegt, het is allebei Israël, dan blijkt die wesp de vijand te zijn van de een, maar het blijkt te zorgen voor de instandhouding van de ander. Je ziet een wat ingewikkelde problematiek je dan terechtkomt. En dat is precies de problematiek bijvoorbeeld van Israël en daarom ook de problematiek van deze wereld. En vaak ook de problematiek van de gelovigen. Dat is een heel sterke problematiek, want Dus er een problematiek die te maken heeft met gedachten aan de ene kant dat God er is om de wereld in stand te houden, hetgeen op zich juist is, maar aan de andere kant is daar de gedachte dat God er is om deze wereld te vernietigen, hetgeen op zich ook juist is. zijn mensen die denken dat Satan erop uit is om de wereld te vernietigen. Dat is niet juist. Dat is een misverstand. God is erop uit om deze wereld te vernietigen, teniet te doen, namelijk hem te vervangen voor een ander. En kijk, er zijn twee dingen die we onderscheiden moeten. Het ene is dat God deze wereld gemaakt heeft, in stand houdt, er ook een speciale bedoeling mee heeft. En ook zorgt dat deze wereld aan zijn doel beantwoordt en dus voorlopig niet vergaat, zal ik dan maar zeggen. Maar het neemt niet weg dat het uiteindelijk wel degelijk de bedoeling is dat hij verdwijnt. God houdt de oude schepping in stand, maar hij zal hem ook teniet doen. Beide dingen gebeuren. En wat wij als gelovigen moeten leren, is de juiste samenhang van deze dingen. In hoeverre we te maken hebben met een wereld die God terzijde geschoven heeft, en in hoeverre we te maken hebben met een wereld waar God nog een bepaalde bestemming mee heeft. Want beide dingen zijn uiteraard waar. Maar wat we uiteindelijk moeten leren, is dat hoe dan ook, hoe hoog de bestemming ook is die God met deze schepping heeft, dat uiteindelijke bestemming is dat deze wereld zou een nieuwe schepping tevoorschijn brengen, zou baren, hè, en dat deze dus daarna zou verdwijnen. Maar daar moet je altijd mee rekening houden. En dat geldt voor de wereld als zodanig. Maar wanneer we praten over onszelf, over ons eigen leven, dan moeten we ervan uitgaan dat onze oude mens al geoordeeld is en al afgelegd is. En dat wij al een nieuwe schepping zijn in Christus. Kortom, dat we geen rups meer zijn, maar een vlinder. En dat zijn twee totaal verschillende dingen. Het lijkt zelfs niet op elkaar. En toch gaat het over dezelfde mens. Mensen praten over een gelovige. En ik vraag me altijd af, wat bedoelen ze nou, de rups of de vlinder? Die oude mens of die nieuwe mens? He? En soms is dat niet duidelijk. Maar je moet het voor jezelf duidelijk weten waarover je het hebt. Je moet duidelijk weten of dingen horen tot een oude schepping of tot een nieuwe schepping. En je moet, nou, van die oude schepping hoef je niet veel te weten natuurlijk. Maar van die nieuwe schepping moet je de dingen leren uiteraard. Want dat is dat wat blijvend is. Als je de apostel Johannes hebt bijvoorbeeld. Die schrijft een hele, hele ingewikkelde brief. Hè? Die schrijft aan de ene kant, wat uit God geboren is, zondigt niet. En die schrijft een paar versen eerder van, indien wij zeggen dat in ons geen zonde is, zo liegen wij en zijn in de waarheid niet. En zeggen, hoe kan dat nou? Wat praat die apostel nou voor een wartaal? Maar het punt is, als hij zegt, wat uit God geboren is, zondigt niet, dan praat hij over de vlinder. En als hij zegt, indien we zeggen dat in ons geen zonde is, dan praat hij over de rups. Want die rups is een beeld van de oude mens en de vlinder is een beeld van de nieuwe mens. En wat de rups moet doen om een vlinder te worden, wel, hij moet er wat voor doen. Niet goed zijn best doen, soms komen er al vleugeltjes, hè? Of wie wil mij een poot uitdraaien? Want hij heeft er dan een paar te veel als rups. En vandaar, daar zal wel het gebruik van stammen. Maar niet te goed over nadenken, alstublieft. Maar zo werkt dat niet. Wat hij moet doen is zijn leven opgeven. Uitdrukkelijk zich inspinnen, zich afzonderen van de wereld en zeggen, nou ben ik dood. En dat is ook zo. Afleggen van de oude mens. Opgeven, bewust weten dat het dat niet is. Hoewel die vlinder of hoewel die rups een onderdeel is van de schepping. Hoewel die oude mens een bepaalde bedoeling heeft en onderdeel is van de schepping en dus een schepsel Gods is het toch de bedoeling dat hij zijn leven opgeeft, dat hij bereid is zijn leven te verliezen om hetzelfde te behouden. Maar dan niet als rups, maar als vlinder, hè? Als bewoner van de hemel, als onderdeel van een nieuwe schepping. En als u ergens alle kleuren bij elkaar wil zien, dan vindt u ze inderdaad bij de vlinders, hè? Geen dieren die zo kleurrijk zijn, die zoveel kleuren hebben op een vierkante centimeter soms, als een vlinder. Ik kan het weten, ik ben vorig jaar in een kwekerij geweest van vlinders. Voor de show was dat hoor. Voor het publiek waar was het ook weer? Ergens in Engeland in elk geval. Waar vlinders gekweekt werden. Nou, je weet niet wat je ziet. Eén grote kleurenpracht, hè. Die van die kleintjes, soms van hele grote beesten. En ik heb zelfs wel eens een keer gezien een fotoserie. Maar ja, dat slaat nergens op. Maar een fotoserie waarbij met foto's gemaakt van vleugels van vlinders, waarop op de vleugel een letter van het alfabet te zien was. Dus zo hadden ze eerst een foto van een vlinder met op de vleugel een A, dan met een B, dan met een C. En zo het hele alfabet door en ook met alle cijfers. Nou, het is een aardige vondst natuurlijk, hè. Maar ik heb er niet zo moeite mee om letters in verband te brengen met het woord en daarom met de vlinder. Maar goed, misschien is dat wat te ver gezocht. Maar hoe kom je op het idee om dat te doen, hè? Om zodanig vlinders uit te zoeken dat je een complete verzameling krijgt van het alfabet. Maar wat ik maar bedoel is dat er zo'n ontzettend grote variëteit in is. Iedereen met zijn eigen soorten, zijn eigen kleurenverhoudingen, zijn eigen tekenen is geweldig. Maar het spreekt in ieder geval allemaal over de veelkleurige wijsheid Gods. Zoals de schrift daarover spreekt in Efeze 3. Hè? Ja, ik moet naar de granaatappel, maar zover ben ik nog even niet. Want we hebben nog maar een kwartiertje. En het is een beetje te weinig om dat nieuwe onderwerp aan te snijden. Het is misschien goed om even stil te staan nog bij een ander aspect van de vijgenboom. Dat is, even kijken, dat... Nou, om maar eens wat te noemen, dat de vijgenboom, als het goed is, 3 maal per jaar bloeit. Niet 1 maal, 3 maal per jaar. En dat slechts de tweede bloei vruchten voortbrengt. Dus het bloeit 3 maal, maar de tweede keer, de middelste keer dus, draagt vrucht. Maar dan gaan we het heel moeilijk maken, hoor. Over wat dat betekent. Aan de andere kant is het zo dat ook de galwespen 3 generaties per jaar kennen. Gaat gelijk op. Hangt met elkaar samen. De ontwikkeling van de galwespen en van de vijgenboom gaat dus gelijk op. 3 generaties per jaar. Maar bij de vijgenboom geldt dat slechts de middelste generatie, dus de tweede bloeiing van de bomen, brengt vrucht voort. Dat hangt samen met een erg onbekend principe van wat in de schrift genoemd wordt. Dat is namelijk dat we weliswaar spreken over een oude schepping en een nieuwe schepping, alsof het er 2 zijn, en tot op zekere hoogte is dat waar, maar het neemt niet weg dat de hele geschiedenis van de schepping uiteenvalt niet in 2, maar in 3 delen. Kijk, we hebben hier toch het bord, hè? En dan krijg ik voor sommigen een heel bekende tekening op het bord. Dat is namelijk deze, zo ongeveer, hè? Deze lijn die verdeelt zich in 3. Het eerste deel, daarna een val met het tweede deel. En daarna weer een herstel, min of meer, met het derde deel. En zo geef ik de geschiedenis van de wereld weer. Want wat de Bijbel ons voorhoudt, ik moet zeggen naar mijn mening, dat stellen mensen op prijs als ik het dat dan bij zeg. Maar ik neem aan dat u gelooft dat het mijn mening is als ik het hier sta te vertellen, hè? Dus ik vind het een beetje overbodig om het erbij te... Maar het moet, hebben ze gezegd. Dus naar mijn mening leert de Bijbel... Ja, naar mijn mening leert de Bijbel dat wij leven in een wereld, niet in zijn normale verschijningsvorm. Ik meen dat ik dat de vorige keer ook heb aangehaald, maar in een bijzondere verschijningsvorm. Want wat ons in ons schrift wordt voorgehouden is dat God in de beginne de hemel en de aarde schiep, maar dat daarna de aarde woestheid en ledigheid werd. Dat is het volgende vers, Genesis 1 vers 2. Waarna God gedurende 7 dagen deze gevallen wereld... Eigenlijk moet ik het dan nog iets anders tekenen dan, hè. Waar God gedurende 7 dagen deze wereld herstelde tot het niveau waarin we hem nu kennen. Met als bedoeling dat deze wereld wel degelijk weer zou verdwijnen. Maar onder voortbrenging van een nieuwe schepping, namelijk een wereld die in de Bijbel de nieuwe hemel en de nieuwe aarde genoemd wordt. Een wereld waarin God zal zijn alles en in allen. Het punt is dat de wereld zoals wij hem vandaag aan de dag kennen en zoals wij er nu over spreken, een wereld is tussen die oorspronkelijke wereld die gevallen is, die in de macht van Satan kwam en die ook geoordeeld is, die woestheid en ledigheid geworden is, omdat God zijn oordeel daarover uitstortte. Het is zo dat die voormalige wereld, die oerschepping zullen we dan maar zeggen, verbonden wordt met de nieuwe schepping door de wereld waarin wij vandaag aan de dag leven. Zodat de wereld zoals wij hem kennen feitelijk een tweede is, een tussenvorm. dan moet ik voorzichtig zijn met deze uitdrukkingen, met deze tellingen, omdat de normale telling is deze. Er wordt gesproken over een oude schepping en een nieuwe schepping. Maar het neemt niet weg dat de oude schepping niet specifiek is de wereld zoals wij hem nu kennen, maar de wereld zoals hij van begin af aan geweest is. In de beginnen schiep God de hemelen en de aarde. En dat was niet bij Adam, dat was niet Paul voor die week uit Genesis 1, laat staan in die week, want daar was het al sowieso niet. Maar het was zelfs daarvoor en ver daarvoor misschien, kan me niet schelen hoe ver, want dat zegt de Bijbel niet en het maakt voor het principe ook niks uit. Maar het principe blijft dat we te maken hebben in totaal met een schema van 3, waarbij de middelste fase de fase is waarin wij vandaag aan de dag leven en die niks anders tot doel heeft dan het verbinden van die oude wereld met die nieuwe wereld. En een eenvoudige manier om het uit te drukken heb ik ook vorige keer gehanteerd. Dat is namelijk dat wij leven in een wereld die zwanger is en die daarom niet in zijn normale doen is. Het is een wereld die bevrucht is geworden, waarin het zaad der wedergeboorte gelegd is en heeft ten doel dat uit deze oude wereld de nieuwe tot stand komt. En dat is het totale verhaal. Maar waar het nou om gaat is dat dus de eerste geen vrucht droeg. Die oude wereld van, laten we zeggen, voordat die woest en ledig werd. Die hoefde ook niet vrucht te dragen, want die was in principe niks mee fout, zal ik maar zeggen. Want voortplanting, dat is alleen noodzakelijk omdat er dood is. Maar als er geen dood is, hoeft er ook geen voortplanting te zijn. En hoeft er ook geen vrucht gedragen te worden. Daarom mogen er wel bloemen aan planten komen. Maar die mogen er voor mij ook best aan, voor de sier aankomen. Die hoeven voor mij niet zo nodig vrucht of zaad voor te brengen of zo. Uiteindelijk gebruiken wij bloemen voor de sier. We zetten ze in de kamer neer. En echt niet voor bestuiving of wat dan ook. Integendeel, ik moet er altijd vreselijk van niezen. Hè? Ja, zo werkt dat. En daarvoor heb ik een andere bestuiver, hè. Maar dat komt aan een spuitbusje. Nou. Maar hoe dan ook, die bloemen mogen best voor de sier zijn. En in die oudheid zijn er misschien best wel bloemen geweest. Dat zou kunnen, maar die hebben dan niks te maken gehad met voortplanting of zo. Het punt is dat slechts deze wereld de tweede voort moet brengen. En dan is het eigenaardig dat we vervolgens wel kennen van de nieuwe schepping, dat er bomen zijn, namelijk de boom des levens, die bloeit ook. Niet eenmaal, niet tweemaal, niet driemaal. Ja, 12 keer staat het, 12 maanden per jaar. Maar dat betekent feitelijk dat hij dus eenmaal bloeit, namelijk altijd. Onvergankelijk, eeuwig, drukt eeuwig leven uit. Daar is geen cyclus meer in, maar dat is een continuïteit. En dat is de continuïteit van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dat is een eeuwige wereld en de boom des levens draagt in ieder geval eeuwig vrucht. Dat blijft gewoon doorgaan. Maar deze vijgenboom, die zo uitdrukkelijk de uitbeelding is van deze zienlijke wereld, zoals wij hem vandaag aan de dag kennen, die bloeit 3 keer. Want die geeft de 3 fasen van de hele historie van de schepping aan, van Gods plan aan, zal ik dan maar zeggen. Maar slechts de tweede draagt vrucht. De eerste hoeft geen vrucht te dragen. Want er is geen sprake van dood, dus waarom zou er opstanding of vrucht zijn? Maar deze wereld zoals wij hem kennen vandaag aan de dag, is die wereld die zwanger is en die slechts 1 doel heeft, namelijk een nieuwe schepping voorbrengen. En ik heb het denk ik vorige keer ook wel gezegd en ik zeg het dan nog maar een keer, want het is van eminent belang om dat te weten. Deze wereld als zodanig, de wereld die wij kennen, is op zich ijdel. Is der ijdelheid onderworpen, zegt Paulus in Romeinen 8, en zegt bovendien ook de prediker. He, want onder de zon is het alles ijdelheid, het is allemaal leegheid. Want deze wereld is der ijdelheid onderworpen, want zij is zwanger. Zij moet vrucht voortbrengen. Deze tweede wereld, deze wereld die een oerwereld met een nieuwe wereld, met een nieuwe schepping verbindt, heeft slechts tot taak vrucht voort te brengen. En daarom vindt het nooit of te nimmer de vervulling in zichzelf. En als ik dan mag eindigen met een stichtelijk woord, he, want dat heb ik ook wel eens in huis. Eindigen mag met een stichtelijk woord, dan is het dit, dat we nooit moeten zoeken naar de vervulling van ons leven in dit bestaan, in dit oude aardse vergankelijke bestaan. Natuurlijk, dat oude bestaan speelt een rol en soms een aanzienlijke, het hangt een beetje ook van onze leeftijd af, vermoed ik. Hè, maar in ieder geval, het speelt een belangrijke rol en we zijn geneigd ons daarop te richten, maar dat is fout. Omdat hoe dan ook deze wereld niet de vervulling is van Gods plan, want het leidt alleen maar naar de vervulling daarvan. En daarom zoeken we de vervulling van ons leven niet in dit leven, maar daarom zoeken we die vervulling daarvan altijd vooruit. En dat is wat de natuur ook doet, wijst altijd vooruit. Dat wat tot stand gebracht moet worden. En dan mag een rups een heel aardig diertje zijn, wat je in een jampot kunt doen met een blaadje erbij. En dan hopen dat hij blijft leven. Er komen allemaal niks van terecht. Het leidt ook allemaal tot niks, want het beest moet helemaal niet blijven leven. Het moet zich afzonderen en het moet zich afleggen. Hij moet uit zijn omhulling kruipen en dan komt daar in plaats van de rups en zelfs uit die rups komt dan die vlinder tot stand. En wat ik propageer en wat ik probeer ook altijd in de prediking naar voren te brengen, is dat wij zo'n vlinder geworden zijn. Dat we geen rups meer zijn. Dat we ook niet ons best moeten doen om dat pakje van die rups aan te houden. Maar dat we onszelf moeten afleggen, inspinnen desnoods in zijde. Nou, wie wil er nou niet in zijde gekleed zijn, hè? Inspinnen in zijde om die oude mens inderdaad af te leggen om zo'n kleurrijk hemels wezen te worden als een onderdeel van een nieuwe schepping. Dat is het. Wel, tot zover, want ik ben al een beetje aan de vroege kant, maar anders moet ik een nieuw onderwerp aansnijden en dat doe ik liever niet.